Gemeente, er is vanmorgen één collecte, die is voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Wij lezen vanmorgen het evangelie uit Matteüs en wel het laatste, het 28e hoofdstuk. Matteüs 28. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136, het vierde vers. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vreest niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Laten we samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Getrouwe God, als u ons vanmorgen voor de derde maal als gemeente samenbrengt rondom het Paasevangelie, dan zien wij ook vanmorgen allereerst weer tot u op. In het besef, Heere, dat de zegen van u moet komen. Die zegen kunnen wij elkaar niet geven, daar kunnen we elkaar niet aan helpen, Heere. Die zegen kunnen we zelfs wel tegenstaan. Maar als we hem ontvangen, ontvangen we hem van u. En als we vandaag het Paasevangelie mogen verstaan met ons hart, dan zal dat zijn doordat u het ons te verstaan geeft. Want voor alles wat gij zegt zijn wij van nature doof. En voor al de roepstemmen die gij tot ons stuurt, hebben wij van nature geen oor, maar zelfs na ontvangen genade moeten we menigmaal hetzelfde beleiden. Dan zijn we nog zo doof. Ook al hebben we wel eens geleerd om te luisteren, we hebben onze aandacht er niet altijd bij. En nog minder hebben we ons hart er altijd bij. En dan hebben we soms weer heel veel andere dingen aan het hoofd. En dan is er voor dat woord van u en voor de boodschap die gij tot ons wenst te spreken weer geen plaats. Heere, altijd maar weer moet dat werk van uw Heilige Geest plaatsvinden en doorgaan, het verlichtende, het verstand openende, het hart ontsluitende werk van uw Heilige Geest. Het toepassende werk van de Heilige Geest. Wij bidden van u dat u dat doen wilt, Heere. Gisteren mochten we met elkaar een en ander maal langs verschillende invalshoeken het Paasevangelie met elkaar overdenken. Vanmorgen ligt datzelfde evangelie weer voor ons en wilt ge het ons opnieuw laten weten. Nu weer met een verschillende invalshoek wat dat betekent dat gij, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen en dat gij zelf leeft en dat gij van dat leven dat gij verkregen hebt uitdeelt. Laten we er niet alleen maar kennis van nemen, maar laten we er ook deel aan hebben, Heren, door het werk van uw genade. Zegen ook nu weer al degenen die met ons niet naar uw huis konden komen. Mogen we ze opnieuw aan u de Heren opdragen, Heren, met alle zorgen die er zijn en met alle moeite die ze hebben. Heren, laat het ervaren mogen worden, ook in de moeite van het leven, dat het evangelie van u een bron van troost en kracht is. Zelfs als hier op aarde heel veel dingen wegvallen. En als we van vele dingen afscheid moeten nemen en losgemaakt moeten worden. En dat is de weg, Heren, die gij met ieder mens gaat. Er komt een tijd dat wij los moeten laten. Er komt een tijd dat wij het allemaal moeten achterlaten. Als dat evangelie er dan maar blijft. En als dat evangelie van uw genade, de boodschap van de levende en van de levengevende, ons maar vertroosten en sterken mag en uitzicht mag geven. Zelfs over het afscheid, over de dood, over het graf heen. En ook over die tussentijd tussen sterven en de wederopstanding des vleeses. Heren, wij bidden van u dat gij ons dat geheim leren wilt. Wij zijn mensen die daar van nature niet eens naar zoeken. En toch kunnen we het niet missen, Heren. Als we het niet bezitten, als wij geen kennis aan uw genade en aan het verzoenend werk van de Heer Jezus en aan dat nieuwe leven en dan aan dat overwinnende leven, als we aan al die dingen geen kennis hebben, Heren, dan staan we voor eigen rekening. En wat dat is, dat beseffen we van nature geen van allen. Maar ontdek onze ogen daarvoor. En laten we dat in ieder geval in beginsel gaan weten. Al is het alleen maar vermoeden. De consequenties daarvan toch eens een ogenblik gevoelen. Opdat wij niet langer kunnen en durven uitstellen. Maar nu met alles wat in ons is het heil zullen gaan zoeken. Terwijl het nog te verkrijgen is. Terwijl het nog aangeboden wordt. Terwijl het nog gratis ontvangen kan worden. Zegen zo uw woord, Heren. En heilig het aan ons hart. En wilt gij het gebruiken hier en overal waar het vandaag nog gebracht mag worden. Wilt u aan al die plaatsen waar de boodschap gebracht wordt. Met uw heiligende en werkzame geest aanwezig zijn. Opdat de boodschap niet ledig tot u zal wederkeren. Maar opdat het vruchten zal mogen dragen. Tot eer van uw naam in de uitbreiding van uw rijk. Bewaar ons voor de zonde. Als Satan ongetwijfeld ook weer opgekomen is, Heren, om uw woord tegen te staan en de loop ervan te verhinderen, onze gedachten weg te voeren en ons bezig te doen zijn met allerlei andere zaken, geef hem er geen gelegenheid voor. En laat er onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw genadewoord. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen vanmorgen opnieuw het paasevangelie beluisteren. Maar we hebben nog niet stilgestaan bij een van de verschijningen van de heiland op dit paasfeest. En dat hoort er toch eigenlijk altijd wezenlijk bij. Die verschijningen waarin de Heer Jezus persoonlijk zijn discipelen en zijn discipelinnen ontmoette. Om hen te overtuigen van de waarachtigheid van zijn opstanding, om hen te troosten in hun verdriet, om hen ook opdrachten te geven voor hun toekomstig werk. Die verschijningen worden daarom ook toch uitvoerig in het woord van God verteld. Matthäus is daar overigens niet zo uitvoerig in. Als wij zijn paasevangelie en de beschrijving daarvan lezen, dan gaat het eigenlijk maar om één verschijning en dat is de eerste, namelijk aan de vrouwen die op weg zijn van het graf naar Jeruzalem, nadat ze de engelen hebben ontmoet. En dan is er in het 28e hoofdstuk van Matthäus nog een kleine herinnering aan een andere verschijning, heel beknopt maar, En dat vindt u in de verzen 16 en 17. En verder spreekt Matthäus niet over die ontmoetingen tussen Jezus en zijn discipelen. Maar het is die verschijning die wij in vers 16 en 17 beschreven vinden, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Maar dan doen we dat in nauwe combinatie met een ander schriftwoord waar uitvoeriger over deze verschijning geschreven staat. Ik heb daar 17 jaar geleden in uw midden ook eens een keer over gepreekt. Ik maak geen verontschuldigingen dat ik het nu weer doe, want 17 jaar is toch een hele tijd. Wij luisteren naar Matthäus 28 vers 16 en 17 en daarnaast naar 1 Korinthe 15, het zesde vers. En de 11 discipelen, dat is dus Matthäus 28 vers 16, en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En dan 1 Korinthe 15 vers 6. In die opsomming die de apostel Paulus in dat hoofdstuk geeft van allerlei getuigen van de opstanding, mensen aan wie de Heere verschenen is. Vers 6, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Ik denk dat we zeggen mogen dat deze verschijning voor de Heere Jezus het hoogtepunt is geweest van zijn verschijningen. Hij verschijnt aan meer dan 500 broeders op één keer. We gaan daar eerst van zingen. En u zult in de prediking hoop ik wel begrijpen waarom we dat doen met Psalm 22. Vers 11, vers 13 en vers 16. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En zij komen aan door goddelijk licht geleid. 11, 13 en 16 van 22. Thank you. Er zijn maar twee teksten die over deze verschijning van de Heer Jezus aan de meer dan 500 spreken. Je zou trouwens uit die woorden uit Matteüs 28 niet direct kunnen aflezen dat dat over dezelfde verschijning gaat. Want er wordt in Matteüs alleen maar gesproken over de 11 discipelen die heen gegaan zijn naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Maar kennelijk als zij daar zijn en de een is niet gelijk gegaan met de ander, dat weten wij uit Johannes 21 weer, want de 11 discipelen waren niet in één keer compleet in aantal daar aanwezig. Er waren er op een bepaald moment niet meer dan 7. Maar als ze daar zijn, dan is het kennelijk zo gegaan dat er ook nog veel meer zijn gekomen uit allerlei streken in het land Kanaan. Al die mensen die in onze tekst broeders genoemd worden. En dat woord broeders, dat zal wel inclusief spraakgebruik zijn. Daar zullen ongetwijfeld ook wel de vrouwen, de zusters bij geweest zijn. Degene die in de Heere Jezus hadden leren geloven en die op zijn woord waren gekomen en die hem waren gevolgd, die zijn discipelen en zijn discipelen, discipelinnen, maar dan in de bredere zin van het woord waren geworden. Ze zijn naar Galilea gegaan en daar waren ze door de Heere ook bescheiden, zo zegt Matteüs. Dat had de Heer Jezus zelf gezegd, al voordat hij ging sterven. Toen heeft hij tegen zijn discipelen al gezegd dat als hij uit de doden zou zijn opgestaan, dan moesten ze maar naar Galilea gaan, want daar zouden ze hem weer aanschouwen. En op de dag van de opstanding heeft de engel die aan de vrouwen verschenen is, en later de Heer Jezus zelf ook tegen de vrouwen en tegen zijn discipelen gezegd, dat zij inderdaad naar Galilea moesten. Want daar zou de verschijning plaatsvinden. Ik zeg de verschijning, want natuurlijk in Jeruzalem is de Heere ook aan zijn discipelen verschenen. Aan discipelen individueel. Denk aan Simon Petrus. Maar ook aan de discipelen met elkaar. Aan de 10 discipelen op de avond van de opstanding. En ook aan de discipelen met zijn 11, terwijl één uit die kring dan toch nog een speciale boodschap krijgt, namelijk Thomas. Dat vindt allemaal plaats in Jeruzalem, in Judea. Maar de ontmoeting zal plaatsvinden in Galilea. En ze zijn gegaan. Ze zijn gegaan in gehoorzaamheid aan dat bevel, aan die opdracht van de Heere. En zo waren er met elkaar meer dan 500. Ik kan u niet zeggen wie ze allemaal waren en hoe hun namen waren. Daar hebben we hier op aarde geen lijst van. Dat staat nergens geregistreerd. Wat we wel mogen weten, dat is dat deze mensen allemaal in de hemel bekend zijn geweest. Dat hun namen zijn ingeschreven op de rol van Sions kinderen. Er zit een troostrijke gedachte in, als u het zo wilt lezen. Ze worden niet met namen genoemd. En ze waren misschien voor een groot deel ook met namen niet bekend. Wij kunnen denken aan Bartimeus, we kunnen denken aan Zacchaeus, we kunnen denken, maar daar heb je het alweer, dan weet je wel iets van die man af, maar dan weet je verder ook nog zijn naam niet en de plaats waar hij vandaan kwam, de vader van de maanzieke jongen, of die bloedvloeiende vrouw, of de Canaanese vrouw, of de Samaritaanse vrouw. Maar ik zei, daar zit een troostrijke gedachte in, dat de Heere er ook heel wat heeft die, wat het aardse leven betreft, niet zoveel naam hebben gemaakt. En die in de kerk des Heren ook niet beroemd zijn geworden. Er zit een troostrijke gedachte in als de apostel deze gedachte uitbreidt in zijn brief aan de Korintiërs. En als hij tot hen zegt, ge ziet uw roeping broeders dat ge niet zijt, zijt vele edelen en vele rijken en vele mensen met naam. Maar dat er onder jullie zijn die wat de aardse maatstaven betreft eigenlijk behoren bij het onedele en bij het verachten en bij hetgeen niets is. En dat is niet alleen maar zo wat de aardse normen betreft, maar in geestelijk opzicht leren ze, als het werk van Gods geest waarlijk in hen is, leren ze dat ook nog toestemmen. Niet vele edelen, niet vele machtigen, nee, nee, maar hetgeen niets is. Heb u dat ook wel eens geleerd? Dat u niets bent? Daar zijn we niet zo gauw achter, hè? Daar zijn we ook niet zo gauw mee eens. Dat onderschrijven we nou niet onmiddellijk. Dat we, oh ja, met onze mond en met onze lippen. En natuurlijk, dat hoort bij de rechtzinnigheid die we aanhangen. Maar nou echt toestemmen dat we niks zijn. In Gods ogen niet. Dat we geen gerechtigheid bezitten. Dat we geen deugd hebben. Dat we niets hebben om de Heere mee te behagen. Maar het is zo. En waar Gods geest waarlijk werkt, daar maakt hij ook van deze dingen, geeft hij van deze dingen kennis en daar maakt hij een mens bereid om dat ook te onderschrijven. Maar in ieder geval, ze zijn gekomen, naamloos of met een naam, ze zijn gekomen langs verschillende wegen. Dat is ook het wonder van het vergaderend, het kerkvergaderend werk van de Heere Jezus, dat hij ze allemaal wel op één punt brengt, maar dat hij ze om te beginnen overal vandaan haalt. En dat hij ze ook langs verschillende wegen leidt. Dat kun je in de evangeliën ook gevoeglijk nagaan, nietwaar? Dat iedereen niet dezelfde weg heeft en dat iedereen niet op dezelfde manier geroepen en getrokken wordt. En dat het bij de een veel schielijker, veel plotselinger gebeurt dan bij een ander. En dat een ander een veel langere en misschien ook wel een veel geleidelijker weg heeft dan een ander weer. Maar daar waar het waarheid in het binnenste is, daar mag de weg verschillen en daar mogen de ervaringen verschillen. Maar daar is het begin en daar is het vervolg toch wel aan elkaar identiek. Ze zijn allemaal getrokken uit de duisternis en overgebracht in het licht. En vroeg of laat brengt de Heere ze toch daar waar zij hem, de zaligmaker, niet meer kunnen missen. En waar ze het zonder hem niet meer kunnen doen. En waar ze leren wat in onze tekst van deze discipelen staat geschreven. Als zij hem zagen, baden zij hem aan. Op de een of andere manier hebben al die mensen, meer dan 500 zijn het er dus geweest, kennis gekregen van wat er op de eerste dag van de week gebeurd is in de hof van Jozef. En ze hebben de boodschap erbij gekregen dat de Heere hen nu verwacht. Dat de Heere op hen wacht in Galilea, ergens op een berg, en dat ze daar moeten komen en dat ze daar hem zullen zien. Hoe verschillend hun weg ook is geweest, ze worden allemaal aangeduid in de brief van Paulus aan de Korintiërs met het woord broeders. En ik zei zojuist al, dat zal wel betekenen dat de apostel op die manier ook de vrouwelijke deelnemers aan die ontmoeting heeft bedoeld. Als u dat eens nagaat, dat ze broeders genoemd worden, dan hebt u tegelijkertijd ook iets van Pasen in die tekst teruggevonden. Want die titel heeft de Heere Jezus niet altijd van zijn volgelingen gebruikt. Er is een tijd geweest dat hij zijn discipelen knechten genoemd heeft. U zou dat kunnen vinden in het 10e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. waar de Heer Jezus het zo tegen zijn discipelen gezegd heeft, de discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worden gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Nou, dat is toch al heel wat, nietwaar, als een mens een echte dienstknecht, en dan moet u dat maar in de oorspronkelijke betekenis van het woord verstaan, dat een mens een slaaf van de Heere mag worden. Van nature ben je een slaaf van een andere meester. En in dat licht gezien is het een groot onderscheid, een groot voorrecht, als je nu van meester mocht veranderen, en als je nou uit het kamp van de boze mocht overgaan in het terrein waar de Heere meester en Heere is. En als hij je aanvaardt als een knecht. En als hij je zijn werk toevertrouwt. En als hij je in zijn nabijheid wil hebben. En als hij je als de meester ook opdrachten geeft en onderwijs schenkt. Dat is al een groot voorrecht. Maar de Heere heeft meer om te geven dan dat. En dat hij meer heeft om te geven aan deze knechten, dat blijkt ook wel uit wat we bijvoorbeeld in het 15e hoofdstuk van Johannes lezen. En dat is alweer een hoofdstuk dat gedateerd moet worden in de periode voor Pasen. Zo goed als Matthäus 10 daar dateert, zo dateert Johannes 15 ook in de dagen voorafgaande aan Pasen. Daar zegt de Heere: gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Daar ziet u dat de intimiteit toeneemt. Van knechten zijn ze nou vrienden. Dat wil zeggen, de Heere gaat ze nu dingen vertellen die hij eerder niet tegen hen gezegd heeft. Geheimenissen over de relatie tussen hem en zijn vader, heeft hij aan die knechten nooit verteld. Maar nu gaat hij dat wel doen. En nu gaat hij hen inwijden in intimiteiten en in geheimenissen die ze eerder niet hebben gekend. En vandaar dat hij hen optrekt op het hogere niveau van vrienden. Met een vriend ga je vertrouwelijker om dan met een knecht. Dat is toch vanzelfsprekend. Maar dat is ook het eindpunt niet. De Heer Jezus gaat met zijn discipelen nog verder. En van knechten werden ze vrienden, maar van vrienden worden ze op Pasen broeders. Want in de paasgeschiedenis wordt het voor het eerste keer zo gezegd. En we hebben dat gelezen in Matthäus 28, het 10e vers. Als de Heer Jezus aan de vrouwen op weg van het graf naar Jeruzalem verschijnt, dan zegt Jezus tegen hen: vrees niet, ga heen, boodschapt mijn broeders. Dan zegt hij het. En dat is voor het eerst. En u voelt wel aan, zo goed als dat een vriend intiemer met zijn vriend omgaat dan een knecht met zijn meester, zo gaat de ene broeder nog weer intiemer om met de andere broeder. Daar zit nog meer intimiteit in. De afstand is nog kleiner geworden tussen Jezus en zijn discipelen. En als je er goed over nadenkt, begrijp je daar helemaal niks van. Hoe dat nou mogelijk is. Überhaupt, hoe dat mogelijk is dat de Heilige Zoon van God zondige mensenkinderen broeders kan noemen en het dan ook nog menen. Niet zomaar een beleefdheidstitel zoals we elkaar in de kerk ook wel eens als broeder aanspreken. Maar hij meent het. Hij geeft dat woord de volle inhoud. Het is bij hem geen holle klank geworden. Geen ongedefinieerd omschrijven van hoe nou een bepaalde relatie zou moeten zijn. Maar hij meent het. Ik zei, als je er goed over nadenkt, dan gaat het een mens duizelen. Dan kun je het niet begrijpen. Waarom niet? Nou, juist op Pasen niet. Als hij het nou nog gezegd had voor Pasen, toen hij nog de man van smarten was, toen hij nog in zijn lijden en in zijn vernedering zo dicht bij zijn discipelen stond, toen hij ook nog ondervond wat het was om pijn te hebben en om smart te lijden, om verdriet te hebben, maar toen zei hij het niet. Terwijl op Pasen en op de dagen vlak daar voorafgaande de afstand tussen Jezus juist zo groot geworden was. Ze hadden met elkaar omgegaan als vrienden. Zo hebben ze met elkaar aangezeten aan de maaltijd. Aan de paasmaaltijd, aan de avondmaaltijd. En zo heeft de Heer Jezus met hen gesproken. En hij heeft hen in de hoofdstukken Johannes 14, 15, 16 ingewijd in allerlei geheimenissen die ze voor die tijd niet verstonden en die ze voor die tijd ook van hem niet gehoord hadden. Vrienden mochten ze toen zijn. En hij heeft met hen gebeden en voor hen gebeden als een vriend die worstelt met God voor zijn vrienden in het hoge priesterlijk gebed. Maar daarna zijn ze uit elkaar gegaan. En zo ver uit elkaar gegaan dat zij in ieder geval hem niet meer konden zien. Ze hebben zich aan hem geërgerd en ze zijn van hem in ergernis weggevlucht. En Petrus heeft hem zelfs ook 3 maal verloochend. De band als het ware doorgesneden. Gezegd, ik ken hem niet, ik ben zijn vriend niet. Ik ben zelfs zijn knecht niet. Ik ben niks van hem en hij is niks voor mij. En hij is door de dood heen gegaan, maar hij is opgeklommen uit de dood. Hij is uit de doden wedergebracht, opgevoerd, omhoog getrokken door de werking van Gods almacht, door het loon dat hij mocht ontvangen. Hij heeft een naam gekregen en God is bezig om dat meer en meer te realiseren, welke is boven alle naam. Hij is de Heere der Heren aan het worden en de Koning der Koningen. Hij trekt verder naar de heerlijkheid toe, terwijl zijn discipelen hoe langer hoe verder van die heerlijkheid zijn afgedwaald. De afstand tussen hem en hen is zo groot geworden. En ze hebben het er met elkaar naar gemaakt en iedereen persoonlijk heeft het er naar gemaakt dat de Heere hen zou verloochenen. En dat de Heere zou zeggen, ik heb u nu ook wel vrienden, ik heb u ook wel knechten genoemd, maar ik streep dat maar door. Want nu ge u zo gedragen hebt tegenover mij, nu ge zo ontrouw gebleken zijt, nu ge niet 1 uur met mij bleek te kunnen waken, en nu gij, toen ik in mijn diepste lijden was, me allemaal verlaten hebt en de rug me hebt toegekeerd, nu begrijpt u toch wel, ik kan met u zo niet verder. Ik zal mijn andere discipelen uitkiezen die trouwer zullen blijken. Als de Heere dat gedaan zou hebben, zouden ze daar nou wat tegen hebben kunnen inbrengen? Zouden ze tegen de Heere kunnen zeggen, Heere, dat is onrechtvaardig, dat is onbillijk, dat mag u niet doen? En zouden ze dan argumenten hebben kunnen aanvoeren om de Heere te bewijzen dat zij gelijk hadden en hij niet? Ze hadden beschaamd het hoofd moeten buigen en ze hadden moeten zeggen, Heere, u bent rechtvaardig. Het is verdiend als u ons aan ons lot overlaat, zoals wij u aan uw lot hebben overgelaten. En dan, juist als ze dat verdiend hebben en als ze dat zouden moeten toegeven, dan gaat hij nog weer een stap verder in de intimiteit met hen. En dan zegt hij, en waar zijn ze, die broeders? Waar zijn ze, die discipelen? Maar dan zegt hij tegen die vrouwen, gaat heen en zegt, mijn broeders. Zoals de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 2 vers 11. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Maar zie daar dan ook de consequentie van. Want wat betekent het dat hij, als hij hen broeders noemt, dan zegt hij van zichzelf in feite niet minder dan dat hij hun broeder is, hoofdletter B. Dan zegt hij ook niet minder dan dat zij nu niet alleen maar bij de knechtenkring en bij de vriendenkring van Jezus horen, maar dat ze bij de familiekring van God de Vader behoren. Dat ligt er toch ook in opgesloten? Dat zij in hetzelfde huisgezin zijn waar hij in is. Dan zegt hij, en als die vrouwen het zo overgebracht hebben aan de discipelen die ze hier en daar vinden moesten, en als ze dat woord gebruikt hebben en gezegd hebben, de meester zei dat wij het zijn broeders moesten vertellen, dan hebben ze daar alleen in die ene betiteling het volle paasevangelie gehoord. En dan hebben ze daarin de armen van de heiland uitgestrekt gezien naar hen. En daar hebben ze daarin de milde handen en de vriendelijke ogen van hun borg al kunnen herkennen. Hij stoot ons niet weg. Maar hij tilt ons op het niveau waarop hij verhoogd en verheerlijkt is. Hij neemt ze mee in zijn verhoging. En hij plaatst ze onder het familiedak waar het huisgezin Gods woont. En hoe kan dat? Ik zei, je kunt het nooit begrijpen, nooit doorgronden. We zien het, maar doorgronden het niet. Dat geldt ook hier. Dat is nou uit kracht van Christus verdiensten. Daar zie je nou onmiddellijk al het effect van het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Daar zie je het. Dat de Vader dat werk van zijn Zoon ook al beloond heeft. En dat de Vader het goedgekeurd heeft. En dat Christus op grond van het feit dat zijn Vader van het werk van de Zoon gezegd heeft, het is volbracht. Ik vraag niks meer, ik eis niks meer en mijn recht is volkomen bevredigd en mijn toorn is volkomen gestild. En u mag uw vrienden vanaf dit moment uw broeders noemen. En ik noem ze mijn kinderen, mijn zonen en mijn dochters. Nou, daar hoorden ze nou allemaal bij. Meer dan 500. En als het nou wel is met een mens, dan moet hij daar ook bij horen, gemeente. En hoe je dat proces, hoe je die ontwikkeling nou in je leven ook doormaakt, van knechten naar vrienden en van vrienden naar broeders, dat doet er nou eigenlijk ook niet toe. Maar we moeten er wel een keer bij gaan horen. We moeten wel die overgang in ons leven maken van slaven van de zonde tot dienstknechten des Heren. En van vrienden van de wereld naar vrienden van de heiland. En naar van kinderen des toorns naar kinderen Gods. Eigenlijk is dat het enige wat nodig is in een mensenleven. En al die andere dingen zijn secundair of nog verder weg. Maar dit is het wat voor een ieder van ons nodig is. Weet u daar nou van? Dat u door de genade Gods overgeplaatst bent. Uit de duisternis in het licht gebracht. Geen vreemdelingen meer van God en van zijn genade. Maar dat de Heer ons getrokken heeft. Dat de Heer ons ingewonnen heeft. En dat de Heere ons zich tot een eigendom gemaakt heeft. En dat de Heere zijn genade aan ons verklaarde. En dat de Heere zijn intieme heilsgeheimen aan ons ging bekendmaken. Broeders. Dan is het ineens ook geen formele aanduiding meer. Dan is het een aanduiding van het hoogste voorrecht. De hoogste onderscheiding die een mens op aarde mag dragen. Kind van God te zijn. En in die kring verschijnt de Heer Jezus nu. Ik zei zo pas, ik geloof dat dit het hoogtepunt voor hem geweest is. Voor hem. Van die kant wil ik het vanmorgen speciaal benaderen. Het is natuurlijk een groot voorrecht ook voor de verhezen paasvorst geweest om zijn bedroefde discipel Petrus weer een keer te ontmoeten. Een groot voorrecht dat hij tot Petrus mocht komen om zijn tranen te drogen. En om bij Petrus te constateren die algehele verandering die de ontmoeting met hem in de ziel van die bedroefde discipel bewerkte. Het is voor hem een hele vreugde geweest om die twijfelende Thomas een keer zover te krijgen. Toen hij zei, steek uw vinger in de wonden en wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat Thomas toen zei, mijn Heer en mijn God. Dat is vreugde voor de zaligmaker als zijn werk resulteert in geloof en geloofsbelijdenis. Als hij ziet dat zijn werk vrucht draagt. Maar dat was een enkele Petrus en dat was een enkele Thomas en dat waren er hooguit 11 in die kring. Maar er zijn er nog zoveel. En die kent hij ook bij name, want hij kent al zijn schapen bij name. Waar zijn die? Het is een groot voorrecht voor de Heer Jezus geweest dat hij van zijn vader ook dit heeft ontvangen, dat hij ze allemaal bij elkaar krijgt. Het kringetje was eigenlijk voor die tijd hoe langer hoe kleiner geworden, weet u nog? Er was eerst een periode dat hele scharen hem volgden, maar daar kwam een eind aan. Vanaf toen af wandelden velen niet meer met hem. En toen de dingen echt op scherp kwamen te staan en toen de Heer Jezus bepaalde aspecten en accenten in zijn prediking naar voren liet komen, die hij tot nog toe zo duidelijk niet had laten klinken, en toen hebben de mensen gezegd in grote getalen, nee, nou hebben we genoeg gehoord en dit staat ons niet meer aan. En toen hij ons die boodschap sprak van genade en van goede tierenheid en van liefde, toen hebben we graag geluisterd, maar nu hij het heeft over onze goede werken die geen gewicht in de schaal leggen en over onze deugdzaamheid die bij God niks betekent en onze gerechtigheid die door God niet in aanmerking genomen wordt. En nu hij ons vertelt dat we alleen maar behouden kunnen worden door zijn gerechtigheid en door zijn offeranden, nou neemt hij te veel van ons weg en nou staat het ons niet meer aan en van toen af wandelden velen niet meer met hem. Toen werd de kring kleiner en toen zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en jullie nou? Hoe komt dat nou bij jullie over? Hebben jullie misschien ook diezelfde neiging om nu maar met de massa weg te gaan? Oh nee, toen bleven er. Maar toen moest de Heer Jezus op datzelfde moment ook al wel constateren, heb ik u nu 12 uitverkoren? En nou lijkt het net alsof al die 12 zeggen, tot wie zullen we anders heen gaan? Terwijl ik weet dat 1 uit die 12 toch een duivel is. En Jezus heeft geweten dat de kring daarom nog weer kleiner zou worden. En toen viel Judas af. Maar toen ging ook Petrus weg. En toen gingen ze allemaal weg. En toen kon hij zeggen met Psalm 88, gij hebt en vriend en metgezel van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. Houdt hij daar niemand over? En nu komen ze allemaal terug. Hoe? Ik denk aan de tekst van gisteravond. omdat hij de grote herder der schapen is. En wat hij op Pasen is gaan doen, hij heeft gerust op die stille zaterdag. En toen hij uit de doden opgestaan is op de eerste werkdag van de nieuwe week, toen is hij aan het werk gegaan. En wat doet een herder? Als zij weet dat zijn schapen zoek zijn, dat zijn schapen verdwaald zijn, dat zijn schapen op de bergen dreigen om te komen, dat zijn schapen in ravijnen dreigen te sterven. Hij zoekt ze op, dat verloren schaap en dat tweede verloren, en ze zijn allemaal verloren. En hij is ze allemaal op gaan zoeken. En door het werk van zijn genade heeft hij ze allemaal getrokken, onwederstandelijk. Aan sommigen is hij zelf verschenen, aan anderen heeft hij de boodschap laten doorgeven. En die hebben het gehoord via via, maar dat woord dat zij via via hoorden, dat kreeg ook vat op hun hart. En dat legde ook beslag op hun leven. En dat boog ook hun wil. En ze zijn gegaan, of het hen uitkwam of niet uitkwam. Het kwam natuurlijk uit. Want het was het woord van hun meester. Het was het woord van hun herder. Het was het woord, wonder van genade, van degene die zich nou hun broeder wilde laten noemen. En toen kwam het ook uit, wat ze verder ook op hun programma hadden staan. Toen hij zei, of toen hij liet zeggen, dat hij hen verwachtte ergens in Galilea. En dat hij ze daar zou zien, toen zijn ze gegaan. Toen heeft de herder door zijn trekkende, door zijn opzoekende liefde al die schapen weer teruggebracht. En dan zijn ze er en dan ziet hij ze. Zo heeft hij ze nog nooit gezien. In de geest wel. Die heeft ze altijd gekend. Maar zoveel bij elkaar. Hij heeft al grote scharen gezien. Maar daar moest hij van zeggen, jullie volgen mij om de broden. Jullie volgen mij omdat je bij mij gemakkelijk aan een maaltijd kunt komen. Maar je hebt mij niet nodig. Je hebt mij niet nodig als het brood des levens. Zo heeft hij die gemengde scharen gezien met hier en daar een waarachtige discipel ertussen. Maar nou heeft hij ze allemaal bij elkaar in wie zijn werk echt gestalte gekregen heeft. Wat beleeft de Heere Jezus hier? Op zijn paasdag. Hij beleeft de waarachtigheid van Gods belofte als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zal hij zaad zien. En hier zijn ze. Gekocht met zijn bloed. Getrokken door zijn almachtige kracht. Hier ziet hij de waarachtigheid van Gods belofte. Jesaja 53 nog een keer. Dat hij velen rechtvaardig zal maken, omdat hij veler zonden gedragen heeft. Zijn werk is niet te vergeefs. En als hij nou tegen de vrouwen gezegd heeft, zegt mijn broeders, dan ziet hij dat dat woord ook niet ijdel is. Zeker zijn werk draagt vrucht. En Christus mag daar staan, de verhoogde Christus, tussen zijn in beginsel verloste volk. En dat heeft hem vreugde gegeven. Vreugde in God. Vreugde ook over dat volk. Niet vanwege hun afmakingen, maar vanwege het feit dat zijn bloed krachtig is om al hun afmakingen te genezen. Vanwege het feit dat hij met zijn striemen voor hun genezing heeft mogen zorgen. Vanwege het feit dat, en zo ziet hij ze nu al in perspectief. Ze zijn op dat moment nog niet verlost van zonde en ongerechtigheid. Want dat blijkt ook in die ontmoeting. Zelfs daar sommigen twijfelden. Ook al vallen daar anderen voor hem neer en aanbidden hem uit de volheid van hun hart. Er zijn er zelfs op dat moment die nog zoveel last van hun overgebleven zonde en ongelovigheid hebben, dat Matthäus ons moet vertellen, sommigen twijfelden. Zelfs daar, zelfs toen. Nee, ze zijn nog niet gestorven aan alle ongerechtigheid. En alle zonde is in hun leven nog niet uitgeroeid. Maar Christus ziet over die overgebleven zonden en zwakheden heen. En hij ziet ze als zijn broeders. Hij ziet ze nu nog weliswaar op aarde. Maar straks heeft hij ze volkomen verlost. Straks heeft hij ze volkomen gereinigd. En dan zal hij met hen aanzitten aan het eeuwig bruiloftsfeest. Wat is er nou gebeurd bij die ontmoeting? Wat heeft de Heere daar nou met zijn meer dan 500 broeders gedaan? Hoe kwam het daar nou toe dat ze daar hem aanbaden? Kunnen we dat uit de schrift ook ergens opmaken, wat daar gebeurd is? Kijk, als je over die ontmoeting van de Heer Jezus met Thomas leest, dan weet je precies tot in onderdelen toe wat daar gezegd is. Als je weet, leest van de ontmoeting met Maria Magdalena, dan weet je dat Jezus haar naam genoemd heeft en dat de Heere haar toen nog andere dingen verteld heeft en dat dat allemaal resulteerde in de geloofsdoorbraak bij zo'n vrouw als Maria Magdalena. Maar wat is er nou op die berg in Galilea gebeurd toen Jezus daar met zijn meer dan 500 broeders samen was? Is dat uit de schrift af te lezen? Ik geloof het wel, gemeente. Ik geloof dat we dat kunnen aflezen uit in ieder geval twee psalmen. Twee psalmen. We hebben van beide gezongen. Psalm 40 en psalm 22. Nou, misschien dat u de moeite wil nemen om psalm 40 er allereerst eens even bij te nemen. En dan ziet u dat deze psalm van David ergens bij vers 5, bij vers 6... hele duidelijke messiaanse trekken gaat krijgen. David spreekt hier over zichzelf, over het feit dat hij uit de ruisende kuil, uit modderig slijk is opgehaald. Daar begint deze psalm mee. En dat de Heere hem een nieuw lied in de mond gegeven heeft. En dan gaat zonder enige overgang David spreken in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zij zijn menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Toen zeide ik, zie, ik kom in de rol des boeks is voor mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Niemand van ons heeft er moeite mee om hier de woorden van David in de mond van de Heer Jezus gelegd te zien. Dat doet de Bijbel trouwens met zoveel woorden zelf. In Hebreeën 10 worden deze woorden van David toegepast en toegeëigend aan de Heer Jezus Christus. En als we die woorden lezen, zie ik kom om uw wil te doen, dan denken we eerlijk gezegd niet eens meer aan David. Dan denken we alleen aan Davids zoon. Hij heeft dat gezegd. Dit is een echt messiaanse psalm. En terecht. Maar als we dan psalm 40 zo'n messiaanse psalm mogen noemen, laat dat dan ook eens even gelden van het volgende vers. Niet alleen van vers 9, als David als Christus daar zegt, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Maar ook vers 10, in de mond van de Heer Jezus. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijn harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Daar, te midden van die meer dan 500, heeft hij dit gedaan. Gods deugden verkondigd. Gods gerechtigheid geboodschapt. Verklaring gegeven dat op grond van de gerechtigheid Gods, die volkomen genoegdoening gekregen had op Golgotha, hij nu mocht laten zeggen, zegt mijn broeders. De weldadigheid van zijn vader bekendgemaakt, de trouw van zijn God uitgedragen. Hij heeft ze daar onderwijs gegeven. En dan gaat het nog verder dan toen hij ze van knechten vrienden noemde. Toen
Nu hij ze broeders noemt, nu gaat hij hen nog veel dieper en intiemer inwijden in datgene wat God voor hen is. Dankzij het offer van Christus. En datzelfde vinden we in de 22e psalm. En dat is ongetwijfeld ook weer zo'n messiaanse psalm. Niemand zal dat ontkennen. We zingen in de lijdenstijd uit psalm 22. Daar wordt gesproken over de klederen van hem die verdobbeld zijn. Daar wordt gesproken over de bespotting die over hem uitgegoten wordt. Daar lees je in het begin van die psalm dat kruiswoord dat de Heer Jezus op zijn lippen genomen heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ongetwijfeld het eerste gedeelte, het grootste gedeelte van die psalm in het begin wordt door ons allen verstaan als een psalm van Davids zoon. Gesproken door de mond van zijn vader David, maar waarin David profetisch heeft vertolkt wat er op de Christus zou komen aan lijden en aan smarten. Maar de tweede helft van die psalm dan? Houdt het dan ineens op? Gaat het in de eerste helft nog over zij delen mijn klederen, over Jezus klederen. Ze werpen het lot over mijn gewaad, vers 19. En in vers 23 dan niet meer. Zo zal ik uw naam, en dan moet u eens letten op de overeenkomst. Zo zal ik uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En ik zal mijn geloften betalen in de tegenwoordigheid dergenen die de Heere vrezen. Wat heeft de Heere Jezus daar gedaan toen hij op die berg in Galilea verscheen? Hij heeft van zijn vader eer en heerlijkheid ontvangen. Zijn vader heeft zijn werk vol bevonden. Aan het recht van zijn vader is voldoening gegeven. De toorn Gods is door zijn bloedstorting gestild. Hij is opgewekt tot hun rechtvaardigmaking. En om al die genaden, meervoud, prijst hij zijn God. En hij gaat er als de oudste broeder zijn broeders meer dan 500 in voor. En hij leidt hen op tot de lof des Heeren. Daarom zei ik, gemeente, ik geloof dat dit voor de Heere Jezus het hoogtepunt geweest is. Hij heeft in die kring meer kunnen zeggen dan dat hij tegen Petrus alleen zei en tegen Thomas alleen en tegen de discipelen alleen. Hij heeft ze hier allemaal bij zich gehad. Het loon op zijn volbrachte middelaarsarbeid. Het zaad dat God hem in het vooruitzicht gesteld heeft. Hij heeft ze opgenomen, meegenomen in zijn verhoging en hen broeders genoemd. En nou zal hij ze ook leren als zijn broeders, dat is als huisgenoten Gods, als kinderen Gods te leven, hun vader te eren. En daarom gaat hij de naam van zijn vader groot maken. Hoe zouden zij die ooit kennen, zij die God verlaten hebben en met de rug naar God hebben toegestaan. Maar hij die de enig geboren zoon des vaders is. Hij gaat hem, zoals hij in Matthäus 11 al gezegd heeft, hij gaat hem hen verklaren. En als hij dan bezig is met de lof des Heren, dan zegt hij tegen zijn broeders, broeders, komt, maakt God met mij groot. En hij vertelt ze dat op grond van zijn volbrachte arbeid God een verzoend God is. God vrede afkondigt. God voor vijanden. God voor kinderen des toorns. Nu een verzoend en een genadig vader is. Zelfs voor hen die de dood en het oordeel verdiend hebben, die zich zo onbroederlijk tegenover de heiland hebben gedragen. Zelfs voor hen. Hun zonden zijn afgewassen. Hun ongerechtigheden zijn verzoend. Hij is immers opgewekt om hun rechtvaardigmaking. En nu komt de geest het uit Christus nemen. Om het hen als de geest van de aanneming tot kinderen. Stap voor stap ook te leren wat dat nou betekent. Om medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods te mogen zijn. Zo heeft hij het Pasen voor hen gemaakt. Voor de hele kring. Het was al Pasen voor Petrus geworden zeker en voor Thomas. Maar nou voor de hele kring. Voor de hele gemeente. Als ze van hun oudste broeder onderwijs ontvangen. Gemeente, zo pas vroeg ik, hoe is dat? En dan gaat het mij niet om de manier waarop u dat beleeft van knecht naar vriend en van vriend naar broeder en haar kind. Maar dan gaat het me er eigenlijk alleen maar om, is dat nou werkelijkheid in uw leven geworden? En ziet u daar nou ook naar uit om onderwezen te worden door hem die zichzelf als de oudste broeder bekend maakt, om onderwezen te worden door hem die de hoogste profeet is, onderwezen te worden in wie God is. Hoe staat het met de ware Godskennis? Om God echt groot te maken, moet de hoogste profeet, de oudste broeder, ons de deugden Gods bekend maken. Ons inleiden in dat heilgeheim, dat God de God der volkomen rechtvaardigheid is en dat hij de God van de volkomen barmhartigheid is en van de weldadigheid en van de trouw. Staat u daarnaar? Gaat uw ziel, gaat uw hart daarnaar uit om op die manier echt, en dan is het niet uit de boeken alleen, al kunnen die er wel een middel bij zijn, maar om op die manier echt theologie te ontvangen. Kennis van God en goddelijke zaken. Welgelukzalig is het volk dat geklank kent. Dat de stem van die herder, en dat is nou ook de stem van de oudste broeder, kent. Zulke zal hij ook nooit alleen laten. Nee, dat is de waarheid die we gisteravond zagen aan de hand van dat beeld van de herder en de schapen. Maar dat vind je in dat woord van de apostel Paulus ook terug in 1 Korinthe 15. Zulke zal hij ook nooit alleen laten. Want nog een enkel woord, als de apostel Paulus in vers 6 van 1 Korinthe 15 over deze verschijning spreekt, dan doet hij dat natuurlijk ook in een bepaald kader. Gods woord is geen woord van allerlei waarheden die geen verband met elkaar hebben. Ze staan allemaal in verband, in relatie tot elkaar. In 1 Korinthe 15 gaat het de apostel erover om de christenen in Korinthe te overtuigen van de waarachtigheid van het paasfeit. Want er zijn mensen geweest die in Korinthe wat verwarring hebben veroorzaakt en die de gelovigen aan het twijfelen hebben gebracht. En die allerlei vraagtekens achter de opstanding van Christus hebben geplaatst. Zou dat wel waar zijn? Zulke dwaalgeesten zijn er natuurlijk vandaag nog, die vraagtekens plaatsen achter de dingen die de Heer in zijn woord als klare waarheid verkondigen. Maar het had op de een of andere manier vat gekregen op een aantal van die mensen in Korinthe, en de apostel Paulus weet zich geroepen om daar toch wat aan te doen. En hij gaat het aan de Korintiërs duidelijk maken dat de Heer Jezus echt, echt opgestaan is. Dat doet hij door een bepaalde manier van redeneren, maar daar gaat het nou niet om. Dat doet hij ook door een aantal opstandingsgetuigen te noemen. Hij zegt, hij is opgestaan. En dat kan bewezen worden. Dan hoeft u alleen maar een aantal getuigen op te roepen. Dan kunt u Cephas vragen, is dat waar, Petrus, dat hij opgestaan is? En Petrus zal zeggen, ongetwijfeld. Hoe weet je dat, Petrus? Ik heb hem toch zelf gezien. Ik heb hem toch zelf gehoord. En als je aan het getuigenis van Petrus niet genoeg hebt, dan vraag ik maar aan de 12. Dan vraag je het maar aan de hele discipelenkring en roep Thomas dan maar en roep Nathanael dan maar en roep Johannes dan maar. En dan kun je het ze vragen, is het echt waar? Ja, zeggen ze stuk voor stuk, onafhankelijk van elkaar. En ze hoeven elkaar helemaal niet te beïnvloeden of elkaar na te praten, maar ze kunnen het allemaal zeggen, we hebben hem gezien. En als je er dan nog niet van overtuigd bent, zegt Paulus, nou dan vraag je het dan niet meer dan 500. Want van hen is hij ook gezien. Alleen, ja, die zijn er voor een groot deel nog wel. Maar er zijn er ook al een aantal niet meer. En uit wat de apostel dan zegt, leid ik af wat ik zojuist zei, dat als ze dan voor rekening van de herder liggen, deze schapen, en als ze voor rekening van de oudste broeder zijn, van de borg- en zaligmaker, dan zijn ze altijd voor zijn rekening. En waar bewijzen we dat nou mee? Doordat de apostel het zo onder woorden brengt, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Wat bedoelt de apostel? Hij bedoelt, sommigen zijn gestorven. Sommigen zijn de weg van alle vlees gegaan. Want Gods kinderen, zij die Christus broeders genoemd worden, ze hebben wel het eeuwige leven, maar dat wil niet zeggen dat ze niet meer aan de dood onderworpen zijn. Ze moeten ook die weg gaan. Ze moeten ook afscheid nemen. Ze moeten ook dat verdriet aanvaarden. En hun nabestaanden moeten dat verdriet ook verwerken. En die weten ook wat het is om een periode van rouwverwerking te hebben. Ja, dat wordt door de dood en door de opstanding van Christus niet teniet gedaan. Wij moeten toch nog sterven. Ook de broeders moeten sterven. Al is hun sterven dan van karakter veranderd. Maar juist, en dat wil de apostel onderstrepen, juist dat laatste, dat de dood voor hen van karakter veranderd is. Neem dat ook mee, zo bedoelt Paulus aan die Korintiërs te zeggen. En dan voegt hij in plaats van dat woordje gestorven, het woordje ontslapen in de tekst. Misschien, ik fantaseer even, misschien heeft de apostel geschreven, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn gestorven. En toen hij dat laatste woord nog eens aankeek, toen heeft hij gezegd, nee. Nee. En hij streepte door. En hij zet daarvoor in de plaats ontslapen. Waarom? Omdat dat het is. Omdat het sterven van broeders ontslapen is. Inslapen. En als je inslaapt, dan doe je dat in de verwachting dat je weer wakker wordt. Of niet? Inslapen. Daar is al de angel uit. Dood, waar is uw prikkel? Die is er voor hen niet meer. Hel, waar is uw overwinning? Die is er voor de broeders niet meer. Christus is voor hen de dood ingegaan. En hun dood, hun sterven is nou niet anders dan een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. En dan valt er ineens via dat enkele woord licht over de sterfbedden. Ook al zijn dat moeilijke sterfbedden van Gods kinderen. Ook al ligt daar een lichaam te lijden. Ook al is daar een geest meer en meer omvloerst. Ook al weten de omstanders soms niet eens goed meer hoe ze dat uitgemergelde lichaam met allerlei doorlichtplekken moeten verzorgen. Maar dan valt er over zulke sterfbedden licht vanuit dat enkele woordje ontslapen. Straks sluiten ze hun ogen. En straks is daar die laatste ademhaling. De laatste keer dat ze de adem uitblazen. En van stonde aan gaat de ziel, wordt opgenomen tot Christus het hoofd. Dat is ontslapen. Dat is aan de boezem des Heren. Aan de boezem van de oudste broeder. Inslapen. En wakker worden. Als hij weer tot hen spreekt. Zalig zijn de doden. Die in de Heren sterven. En voor wie geldt dat dan? Ja. Je kunt zeggen dat geldt voor de schapen die zijn naam kennen en die hem gevolgd zijn. Die met name geroepen zijn. Dat geldt voor die 500, die meer dan 500 die hij bij name kent. Dat geldt voor al degenen die hem in oprechtheid hebben liefgekregen. Die zijn verschijning hebben liefgekregen. Die zijn onderwijs hebben ontvangen en liefgekregen. En die aan zijn voeten hebben leren zitten. Net als Maria in Betanië. Die het goede deel had mogen uitkiezen. Hij geleidt ze. Door de aardse woestijn. Hij geleidt ze. Als ze aan het eind van die woestijnreis zijn gekomen. Hij geleidt ze. Als ze op een raadste rustplaats zijn neergelegd. Als de familie alweer naar huis is. En als het graf gesloten wordt. En als de grafzerk eroverheen gelegd wordt. Hij waakt ook over hun stof. Ze zijn in de Heere ontslapen. Straks worden ze wakker. Want hij leeft en hij heeft gezegd, gij zult leven. En hij neemt ze mee. En dan is hij nog het lam voor hen. Openbaring 7. En dat lam zal ze weiden. En zal ze brengen aan de waterstromen des levens. Daar zijn ze dan. Meer dan 500. Daar zijn ze. De scharen. Die niemand tellen kan. Er is best ruimte bij die herder. Er is overvloedige ruimte. Voor boetvaardige en ellendige zondaars. Die het op hem leren wentelen. Er is genoeg ruimte in hem. Scharen die niemand tellen kan. En hij is in het midden van hen. En daar zal hij nog veel heerlijker en nog veel rijker te midden van zijn broeders beleven. Komt, maakt God met mij groot. Amen. Wij zingen uit Psalm 149, daarvan het vijfde vers. Danken wij uw grote naam voor het paasgebeuren. Dat het allemaal heeft plaatsgevonden, heren. Dat dat in de historie vast ligt. En dat het daarom ook met zoveel helderheid en zoveel overtuiging door uw woord verkondigd kan worden. En dat de apostel Paulus een hele reeks getuigen kon oproepen. Om ons ongeloof tot zwijgen te brengen. Dat gij, Heere Jezus, zelf verschenen zijt. En dat gij het zelf bewezen hebt, dat gij de levende zijt. En we danken u er ook voor dat u het ons laat verkondigen, Heere. Het wacht alles op uw zegen. Zoals het bij de discipelen ook op uw zegen wachtte. We kunnen het horen, Heere. We kunnen het horen, zodat er mensen ook waarlijk overtuigd raken. En zoals er mensen waren die door dat machtswoord van u en door die overtuigingskracht die gij aan gebruikte, al hun twijfels kwijtraakte. Zo kan het vandaag toch nog, Heer. Alhoewel we in de tekst vanmorgen ook vonden dat te midden van al die heerlijkheidsopenbaring van u, waardoor de meesten tot aanbidding kwamen, er toch ook nog waren die twijfelden. Ook dat ellendige ongeloof kan zo lang parten spelen. Dat kan zoveel schade toebrengen. De duivel kan daar zo machtig veel gebruik van maken. Zodat zelfs in de aanwezigheid van de oudste broeder er toch nog twijfel blijft. O God, wat moet uw kerk van veel verlost worden. En wat zijn de gevolgen van de zonde. Langdurig en hardnekkig. En wat is het onkruid taai. Verlos ons ervan, o God. En geef dat we door uw kracht dat nieuwe opstandingsleven kennen. En als we er buiten staan, ach Heere, breng ons dan nog tot kennis der waarheid. En wilt u deze paasdagen niet laten voorbijgaan, dan nadat u ons met de waarheid Gods in aanraking bracht, zodanig dat we er echt door overtuigd raakten. Heere, wij bidden van u dat ge het geven wilt, dat uw woord ook tot troost mag zijn in het levenseinde, in het uiterste. En dat het sterven voor ons zou mogen zijn. En maakt u dat zo, Heere, een ontslapen. Amen. We zingen tenslotte Psalm 89. Het 12e vers, Psalm 89 vers 12, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.